Mooi is dat, hè? Om dat samen te zingen. U bent eindeloos mooi. En dan maakt het eigenlijk niet zo heel veel uit of je dat heel uitbundig zingt. En misschien, wie zal het zeggen, dat je staat, dat je met je handen in de lucht staat en dat je het uitzingt als aanbidding naar God. Of dat je in het licht van waar we deze ochtend mee begonnen, dat je misschien door je tranen heen weifelend, stamelend, fluisterend toch kan zingen dat Jezus eindeloos mooi is. Want uiteindelijk gaat het om hem, gaat het om Jezus alleen. En dat je met je hele hart en met je ziel mag uitzingen dat hij eindeloos mooi is. We gaan vanmorgen verder op ontdekkingstocht. Helma zei het al eventjes. Dat is ook het jaarthema, ontdekken. En met elkaar ontdekken we wie Jezus is. En dat doen we aan de hand van de Ik Ben-uitspraken. Peter is begonnen eind december, Ik ben het brood des levens. En 3 weken geleden hebben we stilgestaan bij Ik ben het licht voor de wereld. En vanmorgen staan we stil bij Ik ben de deur. Ik ben de deur voor de schapen. En ja, kijk, hij doet het. Prima. Eventjes, 3 weken, dus dat zakt allemaal weer weg, hè, dat snap ik. Dus eventjes kort recapituleren. Het Johannes-evangelie, het doel van het Johannes-evangelie, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Lucas, die over het doel van zijn evangelie aan het begin schrijft, schrijft Johannes dat aan het einde, in hoofdstuk 21, het ene laatste hoofdstuk. En Johannes die schrijft, ja, Jezus heeft wonderen gedaan en de bedoeling is dat je door al die tekenen en door datgene wat hij opgeschreven heeft, dat je gelooft dat Jezus de Messias is. Dat is de bedoeling van het Johannes-evangelie. Dat je gelooft dat Jezus de Messias is, dat Jezus de gezalfde is, dat hij de verlosser is. Dat is het doel van het evangelie. En ik heb toen ook al laten zien dat Johannes dat doet aan de hand van een aantal wonderen te beschrijven. Hij beschrijft 7 wonderen, dus de dingen die Jezus gedaan heeft. En dat je gelooft door de wonderen die hij gedaan heeft, dat je gelooft dat hij de Messias is. En Johannes die beschrijft ook 7 ik ben uitspraken. En ik ben, hè, dat doet denken aan, help me eventjes, wat was het ook alweer? Exodus, hoor ik al ergens, ja? Toch, Exodus hoofdstuk, ja, ik ga jullie wel een beetje overhoren natuurlijk, we moeten elkaar scherp houden. Exodus hoofdstuk 3, als Mozes bij die brandende braamstruik komt en dat God zichzelf aan hem openbaart, ik ben die ik ben. En dat zegt Jezus, ik ben het brood des levens. Ik ben het licht van de wereld. En vanmorgen, ik ben de deur voor de schapen. Als je dan kijkt naar die beide eerste uitspraken, ik ben het brood van het leven, ik ben het licht voor de wereld, dan hebben we gezien dat die getekend worden door het motief van de uittocht, het motief van de Exodus. Hè? Daar, tijdens de Exodus, voorzag God in brood, in manna, elke dag genoeg, elke dag opnieuw. En Jezus zegt, ik ben het brood van het leven. Daar, tijdens die uittocht, ging God zelf als een vuurkolom voor zijn volk uit om hen leiding te geven. En Jezus zegt, ik ben het licht voor de wereld. Dus dat was die achtergrond. En Jezus zegt niet alleen, ik ben het licht voor de wereld, maar hij brengt dat ook gelijk in praktijk. Een hoofdstuk later, in Johannes 9, geneest hij die blinde man, die al vanaf zijn geboorte blind is en aan de kant van de weg zit. En Jezus die loopt langs en hij geneest hem. En daar gaan we aanhaken voor morgen. En we lezen met elkaar aardig wat versen en ik begin in hoofdstuk 9. Want die blinde man die is genezen en die laat dat zien aan de fariseeën, aan de schriftgeleerden. En ontspint zich dan zo'n gesprek. En eigenlijk zou je zeggen, er komt een soort van conflictueusachtige situatie tussen de fariseeën en tussen die blinde man. En daar vallen wij middenin, in hoofdstuk 9. Vanaf vers 30, en die blinde man, of de genezen blinde man moet ik eigenlijk zeggen, die antwoordt dan aan de fariseeën. De man antwoordt, wat vreemd dat u niet begrijpt waar hij vandaan komt. Dat alleen is al leuk, hè? Stel je voor, die man die is vanaf zijn geboorte lang blind en dan geeft hij aan tegen die fariseeën, wat vreemd dat u niet weet waar hij vandaan komt. Wat vreemd dat u niet weet waar hij vandaan komt, de man antwoordde. Terwijl hij mijn ogen geopend heeft. We weten dat God niet naar zondaars luistert, maar wel naar iemand die vroom is en zijn wil doet. Dat de ogen van iemand die blind geboren is geopend worden, dat is nog nooit vertoond. Als die man niet van God kwam, zou hij dit toch niet hebben kunnen doen? Jezus. En toen riepen ze, jij sinds je geboorte een en al zonde, wil jij ons de les lezen? Ze joegen hem weg. Jezus hoorde dat en zocht hem op. Gelooft u in de mensenzoon? Als ik wist wie het was, Heer, zou ik in hem geloven, zei hij. U kijkt naar hem en u spreekt met hem, zei Jezus. Toen zei de man, ik geloof, Heer. En hij boog zich voor Jezus neer. En Jezus zei, ik ben in de wereld gekomen om het oordeel te vellen. Dan zullen zij die niet zien, zien. En zij die zien, zullen blind worden. Een paar fariseeën die bij hem stonden en dat hoorden, zeiden, wij zijn toch zeker niet blind? Was u maar blind, zei Jezus. Dan zou u zonder zonde zijn. Maar u beweert dat u kunt zien en dus blijft uw zonde. Waarachtig, ik verzeker u, wie de schaapskooi niet binnengaat door de deur, maar ergens anders naar binnen klimt, is een dief of een roof. Wie door de deur naar binnen gaat, is de herder van de schapen. Voor hem doet de bewaker open. De schapen luisteren naar zijn stem. Hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. Wanneer hij al zijn schapen naar buiten gebracht heeft, loopt hij voor ze uit en de schapen volgen hem, omdat ze zijn stem kennen. Iemand anders volgen ze niet. Ze lopen juist van hem weg, omdat ze de stem van een vreemde niet kennen. Jezus vertelde hun deze gelijkenis, maar ze begrepen niet wat hij bedoelde. Hij ging verder. Waarachtig, ik verzeker u, ik ben de deur voor de schapen. Wie voor mij kwamen, waren allemaal dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur. Wanneer iemand door mij binnenkomt, zal hij gered worden. Hij zal in en uitlopen en hij zal weidegrond vinden. Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen. Maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. Jezus die schetst het beeld van een schaapskooi en van eigenlijk twee personages die daarin binnengaan. Aan de ene kant lezen we over de herder die de schaapskooi binnengaat. En aan de andere kant lezen we over de dief, schuine streep, rover die de schaapskooi binnengaat. En de tegenstelling tussen die beide personen die wordt overduidelijk naar voren gebracht. Die wordt beschreven, die wordt benadrukt. De herder die gaat door de deur binnen, de dief rover doet dat niet. De schapen die luisteren naar de stem van de herder, maar niet naar die van de vreemde. De schapen die volgen de herder, maar ze volgen die dief rover niet. En dan staat er, de mensen begrijpen niet wat Jezus bedoelde. Ja, dat snap ik. Eerlijk is eerlijk, het is ook lastig. Als je leest en herleest en nog eens leest, dan denk je, ja, wat moet ik hiermee? En je kunt het één keer vrij snel lezen en dan kun je overgaan tot al een soort van interpreteren vanuit ons christelijke denkkader. Dat je zegt van, oh ja, maar die schaapskooi, dat is de hemel en ik ben een schaapje en Jezus is de herder. En nou ja, en zo gaan we naar binnen. Maar dat staat hier niet. Er staat hier zelfs nog niet eens dat Jezus de herder is. Dat komt later pas. Ja, daar gaan we over 2 weken naar kijken. Dus wat, de mensen begrijpen het niet. De kunst is om even niet naar conclusies te springen en om gelijk in te gaan vullen vanuit ons eigen denkkader of wat wij prettig vinden of leuk vinden. Maar de kunst is om even wat breder te kijken, misschien een stapje terug te doen en naar de wat grotere context te kijken. En het te plaatsen in die setting van de confrontatie tussen de fariseeën en die blinde man. Ik ben niet voor niets begonnen om daar te lezen. Want als we kijken naar die context, als we kijken naar dat conflict, dan zien we de man die blind was, die ziet. En degene die kunnen zien, die zien niet. Jezus zet dat tegenover elkaar. En dan wordt het duidelijk dat de blinde man herkent de stem van Jezus en hij volgt Jezus. Terwijl de fariseeën die kunnen zien, herkennen zijn stem niet en ze volgen hem niet. Of geplaatst in het doel van het evangelie van Johannes, de blinde man herkent en erkent dat Jezus de Messias is. En spreekt zelfs uit, ik geloof, Heer. Maar de fariseeën, die doen dat niet. Die gaan daartegen in. En als je dan kijkt naar het beeld van de schaapskooi en de herder en de kudde van schapen, dan wordt vanuit het Oude Testament duidelijk dat het hier gaat om leiderschap. Om het geven van leiding. Ik ga het niet helemaal lezen, maar kijk maar eens met me mee naar Ezekiel 34. Een gedeelte wat direct duidelijk was voor de omstanders. Een profetie van Ezekiel die duidelijk was. En de Heer spreekt. He, en de Heer zegt, profeteer, profeteer tegen de herders van Israël. Dit zegt God, wee jullie herders van Israël. Jullie hebben alleen jezelf gewijd. Moet je niet je schapen wijden? He, jullie gebruiken kaas en wol en je slacht het vette dieren. Maar de schapen wijden, dat doe je niet. Zwakke dieren laat je niet aansterken, zieke dieren laat je niet genezen, gewonde dieren verbind je niet, verjaagde dieren haal je niet terug. Wee jullie. Jullie behandelen die dieren wreed. En zonder herder worden ze verstrooid. En raken we ze kwijt. God richt zich tot het leiderschap van zijn volk. Tot de herders. En hij spreekt ze aan. Dat is de achtergrond. Dat is het beeld. En nog even terug. Hè? Herder tegenover de dief rover. Wie is nu de goede leider? De herder of de dief rover? Jezus begint niet voor niets om dat contrast zo helder neer te zetten. Nou, als het dan gaat over leiderschap, dan kun je daar heel veel over zeggen. En er zijn talloze boeken zijn volgeschreven en nog steeds worden er talloze workshops en opleidingen en dagen en seminars georganiseerd over leiderschap. Er zijn ontzettend veel verschillende definities van leiderschap, maar ik wil deze noemen voor morgen. Leadership is influence. Leiderschap is invloed. Leiderschap is het uitoefenen van invloed. Hij is heel bazaal, hij is heel karig en je kunt er van alles van vinden en dat mag ook. Je kunt er ook nog veel meer over zeggen, maar voor nu even deze. Heel eenvoudig, heel praktisch. Leiderschap is het uitoefenen van invloed. En als je dan kijkt naar jezelf of naar de ander, weet je, wij zijn niet allemaal geboren leiders. We hebben niet allemaal de gave van leiderschap. Maar wat we wel allemaal doen is het uitoefenen van invloed. We oefenen allemaal invloed uit. Invloed in je eigen omgeving. Invloed in je gezin, in je familie. Hoe je omgaat met je kinderen, met familieleden. Invloed op school. Je oefent invloed uit, daar waar je bent. Invloed in de straat waar je woont, richting je buren. Aan de zijkant, aan de overkant, of als je in een appartement woont, boven je, onder je. Je oefent allemaal invloed uit. En dan wordt de vraag, wat voor invloed oefen je uit? Welk soort invloed oefen je uit? De dief rover die komt om te stelen, die komt om te vernietigen. De herders uit Ezekiel 34, die wijden alleen zichzelf. Bij de fariseeën gaat het om de uiterlijke perfectie en zondeloosheid. Maar de invloed die Jezus uitoefent, is dat hij mensen laat nadenken over hun relatie met God. Over God zelf. Dat hij mensen laat nadenken over wat er van binnen bij je aan de hand is. En hoe zich dat verhoudt tot God en tot elkaar. En dat is wat Jezus doet bij deze blinde man. En dat is wat hij doet bij die fariseeërs. En dat is ook wat hij doet bij ons. Hij laat je nadenken over jouw verhouding tot God. En je relatie met elkaar. De mensen begrijpen het niet. Ze begrijpen er niet zoveel van. En dan gaat Jezus verder, waarachtig. En dan is het niet zo dat hij uitleg geeft aan die gelijkenis, maar hij vervolgt als het ware die gelijkenis. En daar waar dan in het begin die tegenstelling tussen de herder en de dieverover naar voren kwam, valt het in het vervolg op dat die herder helemaal niet meer aan de orde komt. Die herder wordt in die volgende verse niet genoemd. Pas later, als Jezus over zichzelf zegt, ik ben de goede herder, dan pas komt de herder weer terug, maar hier nog niet. Hier spreekt hij over de deur en Jezus zegt, ik ben de deur voor de schaap. Ik ben de deur. Dat betekent dat Jezus dat scharnierpunt is. Dat betekent dat goed leiderschap via hem gaat, want de herder gaat via de deur naar binnen. Dat betekent dat als je naar binnen wil gaan of naar buiten wil gaan, dat je via Jezus gaat. Het betekent in je leiderschap, het betekent in het uitoefenen van de invloed, dat dat altijd Jezus gericht mag zijn. Is de invloed die jij en ik uitoefenen Jezus gericht? Voorbeeld. Dit las ik afgelopen week. Dit is een foto van een kerkdienst in Tanzania. Ik geloof dat het in een stadion was. En wat was er aan de hand? Je kon daar voor veel geld heilige zalfolie kopen. En als je die olie kon bemachtigen, dan werd je echt ontzettend rijk. En ging alles in je leven voorspoedig en goed. Een soort van uitwas van het welvaartsevangelie. Mensen werden onder de voet gelopen en zelfs doodgedrukt. Omdat ze zo graag naar voren wilden lopen om die heilige zalfolie te kunnen bemachtigen en te kunnen kopen. En wie wordt hier beter van? Ja, degene die die olie verkoopt. Dat is vaak zo, hè, bij het welvaartsevangelie. Het werkt alleen voor de prediker die het breekt. Dat is de invloed die hij of zij uitoefenen. Ander voorbeeld, kennen we ook wel. Weet je, als je boodschappen doet en misschien wel een van je kinderen of iemand anders die gewoon in dat gangpad staat te stampen en te schreeuwen of op de grond ligt te slaan, want hij of zij wil per se dat je dat snoepje of die rol met koekjes koopt. Dat is ook het uitoefenen van invloed. Het zijn twee extreme voorbeelden. Maar het zijn wel twee voorbeelden van hoe we invloed uitoefenen. En in die zin gaat dat eigenlijk over manipuleren, mag ik het zo noemen? Want in de praktijk van alle dag is het niet zo extreem. Het is niet het ene uiterste of het andere uiterste. We kennen het wel, maar in de praktijk van alle dag gaat het om jou en mijn eigen hart. En wat beweegt zich in mijn hart? En hoe ga ik me gedragen als ik wil dat iets gaat gebeuren? Op mijn manier. Of als ik gewoon mijn eigen zin wil krijgen. En we hebben, laten we gewoon eerlijk zijn, we hebben er allemaal wat last van. Als je denkt van, nou, ik wil eigenlijk dat het zo en zo en zo en zo gaat. En dan denk je, maar hoe kan ik nou mijn best doen om te zorgen dat het zo en zo en zo en zo gaat? En dan ga je nadenken en dan ga je kijken. En dan ga je kijken welke invloed ik wel of niet kan uitoefenen, zodat het uiteindelijk gaat zoals ik wil. Zodat ik gewoon mijn zin krijg. Zo is het. En dat scheidslijntje is zo smal. Dat is zo dun. Weet je, we oefenen allemaal invloed uit. Allemaal. In je eigen situatie. En bij sommigen van ons is dat gekoppeld aan een hele specifieke rol. Dan weet je, je bent kringleider, je bent teamleider of je bent bedieningsleider. Je maakt onderdeel uit van het CLO of je maakt onderdeel uit van de raad. En dan is het gekoppeld aan een specifieke rol in de context van gemeentes. Maar het ene is niet belangrijker dan het andere. We hebben elkaar nodig. We hebben elkaar keihard nodig. En met elkaar en ieder afzonderlijk is het belangrijk dat we beseffen dat niemand van ons de deur is. Jij bent de deur niet, jij bent de deur niet, ik ben de deur niet. Niemand van ons is de deur. Met andere woorden, het draait niet om jou. Het draait ook niet om mij. Maar het gaat om Jezus. Want Hij is de deur. Hij zegt, ik ben de deur. Hij staat overal tussen, zou je kunnen zeggen. Bij alles wat je doet, bij alles wat je bent en op elk moment dat je invloed uitoefent, Hij staat daartussen. Laten we teruggaan naar het begin. Die blinde man die wordt door Jezus genezen. Jezus laat hier werkelijk zien in de praktijk dat Hij het licht van de wereld is. En vervolgens begint die strijd, die woordenwisseling, die speelt zich af tussen de fariseeën en die blinde man, die genezen blinde man, over de identiteit van Jezus. Is Hij nou wel de Messias of is Hij nou niet de Messias? Ja, jij zegt het. Maar als Hij het niet zou zijn, hoe kan Hij mij dan genezen? En hoe? Nou ja, zo gaat het. En dan volgen die prachtige woorden. In 9 vers 35. Jezus hoorde dat en zocht hem op. Jezus hoorde dat en zocht hem op. Hoe mooi is dat? Ik bedoel, Jezus had zijn ding gedaan. Hij was lang geslopen. Hij had die man genezen. Prima, helemaal goed. En hij had verder kunnen gaan. Zoals in zoveel andere verhalen die we lezen. Maar Jezus hoorde het en Hij zocht hem op. Ik denk dat we elkaar moeten opzoeken. Ik denk dat we elkaar moeten opzoeken. Meer nog dan dat we al doen. Ik denk ook dat we, als we elkaar opzoeken, dat we ons niet moeten beperken tot ons eigen veilige groepje. Weet je, dat is wel mooi, hè? Want als de dienst is afgelopen en je gaat koffie drinken en zo, dan, oh, ik sta altijd met die te praten. Dat is geweldig. En ik ken die en die. Dus ik ga met hem of haar praten. Dat is mooi. Of, zoals het zo vaak gaat, nou, ik moet eigenlijk nog even die en die spreken, want ik moet nog wat regelen, ik moet nog zussen, ik moet nog dit. En hoe vaak praat je na de dienst met iemand die je nog nooit eerder ontmoet hebt of gezien hebt? Jezus hoorde dat en zocht hem op. Laten we elkaar opzoeken. Laten we vooral ook die ander opzoeken. Laten we gewoon eens buiten onze eigen comfortzone stappen. Ik vind dat zo eng, hè? Ik vind het echt serieus. Denk ik, dan moet ik op iemand afstappen die ik helemaal niet ken. Wat moet ik zeggen? Hoe... En op een gegeven moment, het is een lang verhaal, maar op een gegeven moment dan word je voorganger. Dan moet je wel, want het hoort bij je job. Jezus hoorde dat en zocht hem op. Het gevolg van het gegeven dat Jezus zegt, ik ben de deur, het gevolg is dat Hij zegt is, als je door Hem binnenkomt, zul je gered worden. En je zult niet alleen gered worden, maar je zult vervolgens leven in volheid en je zult overvloed ontvangen. Leven in volheid dat veel verder gaat dan ons aardse leven en al onze materiële dingen en zaken. Daar gaat het hier niet over. Het gaat over een leven wat verder gaat dan ons sterfelijke bestaan hier op aarde. Dat is wat Jezus zegt in het verlengde, ik ben de deur. Als je door mij binnengaat, dan word je gered en je zult leven. En precies dat is er wat er gebeurt, omdat Jezus deze man opzoekt. Hij wordt gered. Hij zegt namelijk, ik geloof, Heer. Wat was er gebeurd als Jezus het hoorde, maar hem niet zou opzoeken? Wat was er gebeurd als Jezus het hoorde, maar ervoor koos om zijn invloed op een andere manier aan te wenden en te gebruiken? Maar Jezus hoorde, hij zoekt hem op. En de man antwoordt met, ik geloof, Heer. Zullen we, en dan sluit ik mij af, zullen wij de invloed die wij hebben, gezamenlijk, maar ook persoonlijk, zullen we die invloed gebruiken op een Jezus gerichte manier? Zullen we elkaar opzoeken en blijven opzoeken? En hey, wie zal het zeggen? Klinkt er op een gegeven moment ook wel die woorden in jouw omgeving. Ik geloof, Heer. Ik geloof. Zullen we onze ogen sluiten en samen bidden? Vader, hier als ik zo deze woorden lees en naar mezelf luister, dan is het eigenlijk het evangelie in een notendop. U hoort en u zoekt ons op. En wij mogen antwoorden met geloof. Heer Jezus, dank u wel dat u de deur bent. En we bidden met elkaar en voor elkaar. Dat we elke dag weer opnieuw mogen ervaren dat u de deur bent in ons leven. Dat we door u mogen ingaan en door u mogen uitgaan. Dat we mogen leven en bewegen in u. Vader, we bidden voor diegenen onder ons die in stilte lijden of eenzaam zijn. Zoals we dat gezongen hebben. U kent mijn stil verdriet. Heer, leid ons om juist hen op te zoeken. En ik weet niet hoe, maar gelukkig weet uw Heilige Geest dat wel. En we bidden dat we elke dag weer opnieuw open zullen staan voor de zachte stem en de leiding van uw Geest en uw Woord. En dat we vervolgens mogen gaan, mogen opzoeken. Verlangend om die woorden van geloof te horen. Bij elkaar, bij de ander. Heer, zegen ons zo als uw gemeente. In de machtige naam van Jezus vragen we dat. Amen.